Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden. En aan ieder die ook vanmorgen meeluistert op een andere wijze, heel hartelijk welkom. Ja, we zijn deze morgen samengekomen rondom de Heer Jezus en rondom het geopende woord van God. En onze hulp is in de naam des Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Ja, we hebben een openingslied. Ik had gedacht dat we dat al een couplet zouden zingen, maar we gaan drie coupletten zingen, alle drie van opwekking 311. Ik heb geloofd en daarom zing ik, ja, in dat geloof dat Jezus het Lam van God is, dat de zonde van ons heeft weggenomen, gedragen heeft op het kruis, zijn we ook deze morgen samen. 311 uit opwekking. Is vanmorgen de eerste Adventszondag. En u weet, Advent, dat betekent eigenlijk naderende komst des Heren. Ja, we denken aan dat de Heer Jezus geboorte eraan komt. En vanmorgen zijn er twee jongens zo te zien uit van de zonderschool. Ik denk dat jullie straks weer naar de zonderschool gaan, of niet? Ja? Maar je hebt nou een hele bijzondere taak. Je mag het licht aansteken en dat licht, dat vertelt eigenlijk dat de Heer Jezus als het licht van de wereld is gekomen in een hele donkere wereld. Hij heeft licht gebracht. Hij heeft alles licht gemaakt. Ja, zo licht dat voor ons weer het mogelijk was om bij God in de hemel te komen. Dat hij voor ons aan het kruis stierf. Maar we gaan eerst zijn geboorte gedenken. Jullie mogen, denk ik, wat gaan aansteken of wat gaan zeggen zelfs. Nou, ik denk dat je maar hier bij mij moet komen. Hè? Dan heb je een mooie microfoon.
Lucas 1, vers 26 tot en met 28. De engel Gabriel werd door God gezonden naar een maagd genaamd Maria in de stad Nazareth. Zij was in ondertrouw met een man genaamd Jozef.
Lucas 1, vers 30 en 31. De engel zei tot haar: Wees niet bang, Maria. Je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon baren. Je zult hem de naam Jezus geven.
Geweldig dat jullie al zo'n prachtige boodschap aan ons mogen doorgeven vanmorgen. We gaan samen bidden. En gaan jullie dan naar de zondagschool, denk ik, of niet? Ja? Prima. Maar je mag nog even bij ons gebed blijven. Ja, trouwe Vader in de hemel, zo mogen we deze morgen tegen elkaar zeggen. Er is hoop, er is toekomst, er is licht in de wereld gekomen, omdat uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze aarde is gekomen. We u daarvoor danken, Heer. We u daarvoor loven en prijzen. En we willen vragen, Heer, dat in deze donkere tijd voor het kerstfeest, dat uw licht op vele plaatsen zo mag schijnen, dat de mensen die u nog niet kennen, het mogen zien. Het mogen zien in ons, het mogen zien dat wij iets heel bijzonders hebben, dat we niet zomaar kerstfeest vieren, maar dat wij de geboorte van uw Zoon, de komst van de levensvorst, mogen vieren. En we willen vragen, Heer, dat velen hem mogen leren kennen, ook deze tijd. Dit vragen we alles in Jezus' naam. Amen. Ja, als jullie naar de zondagsschool gaan, dan wens ik jullie een hele fijne samenkomst daar ook. En bedankt voor die prachtige teksten. Ja, we gaan samen een lied zingen uit Opwekking. Nee, het is een lied uit Je Hand de Heer, 185. Ik moet de heiland met mij hebben. Ja, we hebben de heiland nodig wanneer het stormt, zegt het lied. En wanneer de zonde ons omringt en misleidt misschien. Ik moet de heiland met me hebben, want ik kan alleen niet gaan. 185, Je Hand de Heer. wat heerlijk hè, als je dat verlangen hebt om hem te volgen, waar je meester ook gaat of staat. Dat willen we vanmorgen ook de heiland volgen. En ja, dat kun je maar het beste doen vanuit zijn woord. Want als je doet wat Jezus zegt, dan volg je hem. Haggai willen we vanmorgen lezen. Sommigen noemen het Haggai, maar ik noem het vanmorgen maar Haggai. En daarvan willen we lezen allereerst het eerste hoofdstuk. Het is maar een kleine profeet en hij staat bijna aan het eind van het Oude Testament. Drie boeken voor het Oude Testament komt u bij Haggai. Daarvan lezen we hoofdstuk 1 de eerste 10 verzen en vers 14 en dan hoofdstuk 2 nog een aantal verzen. Ik noem u Haggai 1 vers 1 tot en met 10 allereerst. In het tweede jaar van koning Darius in de zesde maand, op de eerste dag der maand kwam het woord des Heer door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester. Aldus, zo zegt de Heer der Heerscharen, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis herbouwd worden. En het woord des Heeren kwam door de dienst van de profeet Haggai aldus. Is het voor u de tijd om in uw weldoorgetimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heer der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heer de Heerscharen, bedenk wat u wedervaren is. Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis. Dan zal ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heer. Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat? Luidt het woord des Heer de Heerscharen. Om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder er voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Dan gaan we naar het 14e vers. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van al het overblijfsel des volks, zodat ze kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Heerscharen, hun God. En dan willen we uit het tweede hoofdstuk lezen, de verzen 7 tot en met 10. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. Van mij is het zilver en van mij is het goud, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heer der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. En dan nog een aantal versen vanaf vers 21 en tot en met 24. Het woord des Heer kwam ten tweede male tot Haggai op de 24e der maand, aldus. Zegt tot Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen. De wagens en wie daarop rijden omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander. Te dien dagen luidt het woord van de Heer der Heerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn knecht nemen, luidt het woord des Heren. En ik zal u tot een zegelring maken, want u heb ik uitverkoren, luidt het woord van de Heren der Heerscharen. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. En ik heb u een groot deel van het boek Haggai voorgelezen, zodat we ook zo dadelijk kunnen begrijpen wat de Heer ons wil zeggen. En de Heer zegene ook zijn woord. We gaan nog een lied zingen uit opwekking 428. En dat lied zegt: Jezus, droeg mijn zondenlast. Wat een genade, lieve mensen. Wat een genade dat de Heer Jezus dat pak van zonde op zich heeft genomen, wat wij dragen. En ook met tranen aan het kruis. Ja, hij kent je verdriet. En hij brengt je veilig thuis. En er zal geen traan meer zijn. Als u vanmorgen nog met tranen zit, van moeite en zorg, dan mogen we uitzien op de thuiskomst. En daar zal de Heer zelf alle tranen van onze ogen afwissen. Lied 428 uit opwekking Genade, zo oneindig groot. En onder het zingen van dit lied is er de collecte voor het werk van de gemeente. voordat we samen dat woord van God ook mogen overdenken en ik u daarin mag voorgaan, wil ik graag ook samen een zegen vragen over dit woord en een zegen ook over dit samen zijn. En ja, het is geweldig dat je naar de hemel mag gaan zonder dat je bang hoeft te zijn, want de hemel is door de Heere zelf geopend. En toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf, u weet het wel, toen scheurde de voorhang van boven naar beneden door Gods hand. En die plaats waar eigenlijk geen mens mocht binnenkomen, het heilige der heiligen, werd vanaf die dag geopend. Doordat alles was volbracht aan het kruis van Golgotha. En daar mogen we met alle vrijmoedigheid naar de Heer toe gaan. En ik mag u daarin voorgaan. Trouwe Vader, we komen vanmorgen u dankzeggen voor dat geweldige werk wat uw Zoon, de Heer Jezus, heeft volbracht voor ons aan het kruis. Wil u danken, Heer, Vader, voor de liefde die u hebt gegeven aan ons mensen. Dat u alles wat u lief en dierbaar was, uw eigen Zoon, hebt opgeofferd aan het kruis van Golgotha. Wil u loven en prijzen, Heer Jezus, dat u voor ons daar de straf hebt gedragen. Dat u voor ons daar in de brest bent gesprongen, in de plaats hebt gehangen aan dat kruis. En belast was met alle duisternis. O Heer, we hebben vanmorgen mogen zien dat er licht is in de duisternis, dat u dat zelf bent. En we mogen tegen elkaar zeggen, ja, er is hoop, er is toekomst, want Jezus Christus heeft alles volbracht voor onze zonde aan het kruis. O Heer, u bent daarvoor geloofd en geprezen. Wil u dankzeggen, Heer, dat we hier een ogenblik tot rust mogen komen. En willen vragen dat we alles wat ons zo kan belasten en zo in de weg kan staan, dat we dat vanmorgen bij u mogen brengen, Heer, en achter mogen laten. En bij u tot rust te komen. Ja, want bij u is rust. Bij u is troost. Bij u is verlossing. Ik wil u danken, Heer, voor dat geweldige feest waar we vanmorgen van mochten horen dat onze zuster van den Berg op zo'n gezegende leeftijd van 98 jaar vanmorgen ook met ons verbonden is door de radio. En dat zij samen met ons mag luisteren naar uw woord en u mag groot maken. Dank u wel, Heer, dat u zo voor haar ook zorgt. Maar Heer, er zijn ook mensen die ziek zijn en zorgen hebben. We hebben er vanmorgen ook enkele zusters gehoord die in het ziekenhuis liggen. En we willen zo vragen, Heer, dat u hun wilt oprichten en wilt herstellen van hun ziekbed. En wilt u boven alles, Heer, hun kracht en, ja, en genade geven en troost. En wilt u hun oog maar op uw gericht laten zijn. Ja, Heer, leg uw dierbare hand maar op hen en omarm hen maar met uw liefdevolle armen. We willen in hen ook anderen gedenken, Heer, die een moeilijke weg gaan. Van ziekte, van zorg, van eenzaamheid misschien, van alleen achtergebleven zijn van het gemis. O Vader, er is zoveel troost nodig. En we willen vragen, wilt u uw troostende handen mee op hen leggen? We willen bidden, Heer, voor een wereld die inderdaad in volkomen duisternis meer en meer terecht is gekomen. Een wereld, Heer, die verloren gaat zonder de Heer Jezus. Mensen die u niet kennen, we willen ze bij u brengen. En we willen vragen, Heer, dat vandaag op vele plaatsen uw woord zo mag klinken, dat mensen, ja, daarin de Heer Jezus mogen leren kennen. Daarin u mogen ontmoeten, misschien voor het eerst in hun leven of opnieuw. We willen bidden, Heer, voor hen die vervolgd worden omdat ze Jezus Christus belijden en van hem een getuige willen zijn. En die daardoor, ja, gevaar lopen vaak voor hun leven, voor hun vrijheid. We willen bidden, Heer, voor hen die gevangen zitten om het geloof. O Vader, wilt u hen op dit moment, deze dag, boven alle aardse problemen uittillen. En Heer, wilt u ze, ja, ontzettend veel liefde geven, Heer, en hun dragen in hun lijden. We vragen een zegen, Heer, ook voor de kinderen, ook in deze samenkomst, die hun eigen samenkomst op de zonderschool of crèche mogen hebben. We willen vragen, Heer, wilt u de leiding maar volmaken van uw geest? En wilt u maken dat jonge kinderen al heel jong de grote kindervriend die Heer Jezus mogen leren kennen, ook als hun heiland en verlosser? O Heer, we willen bidden voor een jeugd in deze tijd die het moeilijker heeft dan ooit om staande te blijven als ze u wil kennen. Een jeugd, Heer, die massaal u niet meer kent, zoals ook vele ouderen. O Vader, ontferm u over ons land en ons volk. En wilt u een weg van terugkeer voor velen openen. Vader, zo mogen we al deze dingen in uw hand leggen. Ook het woord wat we mogen openen, willen we in uw hand leggen en vragen. Raak ons maar aan vanuit dat woord. Dit alles vragen we u in Jezus' naam. Amen. Broeders, zusters, jonglui, vrienden, gasten in ons midden. Vanmorgen hebben we dat oude profetische boek Haggai mogen lezen. En we mogen het ook overdenken. En ik ga u een stukje van de voorgeschiedenis ook vertellen ter inleiding. Het volk Israël is van de Heere God afgeweken. Ze zijn de afgoden gaan dienen. En de Heere heeft hen toen door koning Nebukadnezar in ballingschap laten wegvoeren naar Babel. Ze zijn hun vrijheid kwijt. Ze zijn hun land kwijt, Jeruzalem, en de tempel zijn verwoest. Maar de Heere heeft nog een plan met zijn volk Israël. Dat was toen, dat is nu en dat is in de toekomst. Net zoals de Heere een plan heeft met ieder mensenkind. Hij heeft een plan met Israël, want de Heere wil zo graag dat ze terugkomen naar de Heere. En hij gebruikt daarvoor een heidense koning, de Perzische koning Kores. Ja, als zijn eigen volk afgeweken is, dan raakt hij het hart aan van koning Kores. En je kunt dat lezen in Esra 1 vers 1 en 2. We gaan dat niet opslaan, maar ik noem het u. De Heere wekte de geest van Kores op. En deze koning zegt dan: God heeft mij alle koninkrijken gegeven en mij nu opgedragen voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem. En een deel van het volk is toen na 70 jaar ballingschap teruggekeerd en was begonnen de tempel weer op te bouwen. Het fundament was gelegd, maar al gauw slaagden tegenstanders erin om het werk stil te laten leggen. En de Israëlieten, ja, ze waren eigenlijk weinig geestelijk gemotiveerd om zo op de Heer te vertrouwen en verder te bouwen. Ach, ze vonden het eigenlijk wel best zo. Want ze hadden genoeg in eigen huis te doen. En het huis van de Heer, ach, daar hadden ze geen tijd voor. En daarom begint de profetie van Haggai met een ernstige vermaning. Niet alleen voor hen toen, maar ook voor ons. In Haggai 1 vers 2 hebben we gelezen: zo zegt de Heer, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen om het huis van de Heer te herbouwen. En de Heer antwoordt: is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Let toch op, zegt de Heer, wat er gebeurd is. Je hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Is dat niet het beeld van onze tijd? Loon ontvangen in een doorboorde buidel, waardoor miljarden verloren zijn gegaan. Ik las in Spreuken 15 vers 27 een wijze tekst. Wie hunkert naar onrechtmatige winst, vernielt zijn eigen huis. Ach, de Heer heeft zoveel wijsheid in zijn woord opgesloten. Hadden we daar maar naar geluisterd. Want aan deze hunkering naar onrechtmatige winst is de DSB-bank te onder gegaan. En daarom moeten andere banken door de overheid gered worden. Ach, we zien hier precies wat de Heer hier al in zijn woord heeft opgetekend in vervulling gaan. En tegen Israël zei de Heere in hoofdstuk 1, vers 9... Je hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. Hoe kwam dat? Het antwoord staat in hetzelfde vers. Om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis. Er was nog een andere oorzaak, waardoor het volk niet toekwam aan de bouw van Gods huis. We hebben het niet gelezen, maar ze waren onrein geworden door een lijk. Ja, zo staat het in Haggai 2, vers 14 en 15. Onrein geworden waren ze door een lijk. Ze waren verontreinigd doordat ze in aanraking waren gekomen met dode dingen. En ik dacht, toen ik dat las, is dat ook niet precies het probleem van onze tijd? Is dat vaak niet de oorzaak dat ons getuigenis zo zwak is? Hoeveel christenen, laten we eerlijk zijn, zijn niet verontreinigd door wat ze zien op tv en internet? Ach, we hoeven er niet omheen te draaien. Porno en ook veel muziekclips en andere zaken die voorbij komen over je scherm, ze verwoesten je geestelijk leven. En daarom mag ik jullie een advies geven. Zet je tv maar op tijd uit en zet je pc maar midden in de huiskamer. Ach, wat zou dat al een hoop oplossen. Moet je maar eens over nadenken. Wat een lessen voor onze tijd. Gods huis ligt verwoest en wij vermaken ons wel in ons weldoortimmerde huis. De kerken stromen leeg, de christelijke omroepen raken hun missie kwijt. En ik moest vanmorgen denken aan wat Haggai daar ook over schrijft. Ook dat hebben we niet gelezen, maar het staat in hoofdstuk 2 vers 4. Daar moet Haggai namens de Heere vragen, wie van u, van de ouderen, zegt hij, weet nog van de geweldige heerlijkheid en de glans van de eerste tempel. En dan schieten hun de tranen in de ogen, die ouderen, lees ik in het boek Esra. Als ze namelijk denken aan die prachtige tempel van Salomo en het armzalige tempeltje wat ze nou aan het bouwen zijn, dan schieten hun de tranen in de ogen. En toen ik dat zo overdacht, ook zo onderweg hier naartoe, toen dacht ik, wie van de ouderen in ons midden weet nog de heerlijkheid van de programma's die ook onze evangelische omroep jaren geleden wist te brengen. Wie weet dat nog van de bijbelstudies van Henk Binnendijk? Ach, daar kan ik met weemoed aan terugdenken en dan schieten je de tranen soms in de ogen. Wie weet nog van die programma's van Fijker de Velde, van God verandert mensen. En dan ben ik zo bang. Ja, niet om die beste vrouwen, want ik heb niets tegen hem. Als straks een Catharine Keil dit programma moet gaan brengen, dat we toch eigenlijk een heel ander programma krijgen. Ja, wat zijn we toch veel kwijtgeraakt. We zijn onze missie kwijtgeraakt. En de meeste mensen, laten we eerlijk wezen, in ons land zijn de Heere God ook kwijtgeraakt. En wij draven maar door. Geen tijd voor de verloren mens. Het fundament ligt toch onder ons leven. Wij kennen Jezus toch? We zijn toch behouden? Maar er wordt niet verder gebouwd. We leven in een tijd, lieve mensen, dat het woord van God steeds meer plaats maakt op vele plaatsen voor beleving, voor spektakel en gevoel. Het was ongeveer 20 jaar geleden, denk ik, misschien wat langer, dat er voor het eerst preesdiensten, preesavonden werden georganiseerd. Ach, we preesden wat af in die tijd. En nu is lofprijzing prima natuurlijk. Dat vond broeder Johan Frienzel van Tot Heil des Volks ook in die tijd. Maar hij vroeg zich wel af, als we zo vervuld zijn van God en door Gods geest en we zo massaal prijsavonden bezoeken, dan zullen we dat toch op het zendingsveld gaan merken? Dan zullen er toch heel veel mensen aangeraakt worden en naar het zendingsveld gaan. Maar de praktijk was heel anders. De praktijk was dat er steeds minder mensen zich geroepen voelden tot zendingswerk. Dat constateerde onze broeder. Praise is tegenwoordig vervangen door worship. Dat betekent aanbidding. En ook daar is veel belangstelling voor. Je kunt er zelfs, las ik onlangs, een cursus in volgen, zodat je nog beter leert aanbidden. Maar als we leiders nodig hebben voor een kinder- of een tienerkamp, dan zijn ze dun gezaaid. Vorige week, na afloop van een kampevaluatie, vroegen we wie er volgend jaar meeging. Het waren er 4 van de 18. Ach, sommigen hadden een goed excuus. Maar toch teleurstellend. Ik leg deze noot hier vanmorgen maar neer. We zoeken echtparen en jonge mensen voor dit belangrijke werk. En dat is zo belangrijk, want heel veel kinderen en tieners geven hun hart aan de Heer Jezus in zo'n kamp. En het helpt hun ook om staande te blijven, om de puberteit door te komen. Zo belangrijk, stuur je kinderen naar zo'n kamp en werk er aan mee. Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 5, laat jezelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers. Hoort u? Het kost offers. Het gaat niet allemaal vanzelf. Maar de Heer roept ons op om offers te brengen. En geestelijke offers beginnen met het gebed. Heer, u mag beschikken over mijn leven en over mijn tijd. We begonnen vanmorgen met te vertellen dat de Heer wekte de geest van koning Kores op. En we hebben het gelezen, hij wekte de geest van Zerubabel en van Jozua en van het volk op. Met andere woorden, hij raakte hun hart aan en zij kwamen en begonnen het werk aan het huis des Heeren. Ja, zo roept de Heer ook ons vanmorgen op om te bouwen aan het huis van de Heer, aan de gemeente. En misschien vraagt de Heer je wel om een offer te brengen, een week op te offeren voor zijn zomerkamp. Of misschien een andere taak. Ach, ik hoor het graag van u, van jou, na afloop. Laat de Heer vandaag toch je hart aanraken. Want de tijd is nog kort voordat de Heer Jezus terugkomt. En heel veel mensen kennen hem nog niet. Oh, de tijd is nog zo kort. We hebben gezegd, het is Advent. Maar misschien is het wel de laatste Advent voordat de Heer Jezus terugkomt. De profeet Haggai mag ons de nabije toekomst openbaren. We hebben daarvan gelezen in Haggai 2, vers 7 tot en met 10. En ik noem u daar nog een stukje uit. Zo zegt de Heer, een ogenblik nog, een korte wijle, een korte tijd, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen. Beste mensen, dan gaat het over de eindtijd en de nieuwe tempel die straks gebouwd gaat worden, waarvan Ezechiël 40 tot en met 42, 43 ook spreken. Nog een korte tijd, zei de Heer toen al, dan gaat dit alles gebeuren. Hoe dicht zijn we dan nu bij de vervulling? Ik las in het Zoeklicht, een blad wat ik u kan aanbevelen als u het nog niet hebt, een artikel over de herbouw van de tempel. Vorig jaar is het koperen wasvat voor de tempel klaargekomen. Ja, dat zijn van die berichtjes die vind je niet in de Telegraaf, maar wel in het zoeklicht. Het koperen wasvat is al klaargemaakt en met de bouw van het brandofferaltaar is men begonnen. En in een Israëlisch dagblad stond de volgende oproep. Kinderen gezocht voor de dienst in de toekomstige tempel. Ouders uit de priesterstam Levi, die onlangs een zoontje hadden gekregen, die werden verzocht de baby af te staan. En de jongen zal dan in een reine omgeving worden voorbereid voor de priesterdienst in de toekomstige tempel. Lieve mensen, als deze voorbereidingen nu worden getroffen, dan is de komst van de Heer Jezus dichtbij. Heel dichtbij. Alles wijst op de laatste advent, de naderende komst van de Heer Jezus. Nadat de gemeente is opgenomen, ik ga toch een stukje eindtijd met u behandelen vanmorgen. Nadat de gemeente is opgenomen, zal de antichrist deze wereld regeren. En de wereld is er helemaal rijp voor, want er is wanhoop, economische crisis. En de Telegraaf schreef toen die was begonnen, de hele wereld is wanhopig. Ja, de wereld is er rijp voor dat iemand de leiding neemt en dat zal de antichrist doen. En dat zal 7 jaar duren, zegt Daniël. En na 7 jaar zal hij alle volken tegen Israël verzamelen in het dal van Megiddo. En dan zal de Heer Jezus voor zijn volk strijden. En dan breekt het 1000 jaar vrederijk aan. Dat is de volgorde. Dat is wat Haggai ook beschrijft. Alle volken zullen dan bevend komen met een kostbaarheden voor de troon van de Heer Jezus in Jeruzalem in de tempel. Maar niet alleen de volken zullen beven, er staat in mijn Bijbeltje, ook de hemel en de aarde zullen beven. En we weten allemaal dat onze schepping in gevaar is. Door ons toedoen verandert ons klimaat zo dat de schepping gevaar loopt. Ach, je ligt er niet wakker van misschien dagelijks. Dat hoeven wij ook niet, want ik denk dat we dan al eigenlijk bij de Heere zijn. Maar deze aarde, het wordt steeds warmer, daar kun je niet omheen. En het poolijs, las ik een paar weken geleden, is over 20 jaar verdwenen, het Noordpoolijs. En dat lijkt me niet zo best. De Heer wijst op een tijd dat de hemel en de aarde zullen beven. En we hebben al meerdere keren een voorproefje daarvan gehad. In Hebreeën 12, dat kunt u misschien nog wel met mij opslaan, daar wordt ons daar meer over verteld. Hebreeën 12, vers 26 tot en met 29. En als je een Bijbeltje hebt, dan mag je dat ook wel meelezen. Over die toekomstige dingen die staan te gebeuren, spreekt ook Hebreeën 12, vers 26. Tot en met 29. Hebreeën 12, vers 26. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende: nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal, het doelt op een verandering der wankele dingen, als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Er komt verandering in de wankele wereld, zegt Hebreeën. Maar zij die geloven in de Heer Jezus Christus ontvangen een onwankelbaar koninkrijk. Wat betekent dat? Wel, dat betekent als de wereld wankelt, zijn wij al in de hemel. En daar mag je dankbaar voor wezen, zegt Hebreeën 12, vers 28, laten we dankbaar zijn. Want voordat de grote verdrukking aanbreekt, ja, ik geloof dat van harte, omdat de Bijbel daar op verschillende plaatsen ook aanwijzingen voor geeft. Voordat de grote verdrukking aanbreekt en de oordelen van Openbaring 6 deze wereld zullen treffen, is de gemeente al in de hemel opgenomen. En u zult misschien vragen, hoe kom je erbij? Waar vind je dat? Wel, ik wil dat met u opslaan uit Openbaring 4, het vierde vers. En Openbaring 4, dat is nadat het gemeentelijke tijdperk is afgesloten en voordat de oordelen losbarsten. Zo kun je dat wel zeggen. En dan lezen we iets over 24 oudsten. Ik wil dat graag met u lezen uit Openbaring 4, vers 4. Voordat de oordelen van God over deze wereld worden uitgestort, lezen we over 24 oudsten in de hemel. Openbaring 4, vers 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten. Ja, dat zijn niet de ouderlingen uit deze gemeente alleen hoor. En andere gemeentes. Dat is een hele andere groep, die oudsten. Dat zal ik u zo uitleggen. 24 oudsten op tronen, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. Dan bent u natuurlijk nieuwsgierig. Wie zijn deze 24 oudsten? Daarvoor zou je eigenlijk het boek Kronieken, hoofdstuk 24, vers 7 tot en met 18 moeten lezen. Dat doen we vanmorgen niet, maar dan moet u thuis maar eens lezen. 1 Kronieken 24, vers 7 tot en met 18. Daar lezen we dat er 24 priesters werden gekozen als vertegenwoordigers van een familie of van een stam. 24 priesters die het hele volk vertegenwoordigden. En u weet natuurlijk wel, wij zijn niet alleen koningen genoemd, maar ook koningen en priesters, zegt de Petrusbrief. Koningen en priesters. De 24 priesters vertegenwoordigden het hele volk. Vertegenwoordigers van families en stam. De 24 oudsten zijn de vertegenwoordigers van de hele gemeente die in de hemel is opgenomen. En nog een andere aanwijzing vinden we in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 tot en met 8a. Waar staat dat de wetteloze, dat is de antichrist, pas kan regeren, zich kan openbaren tijdens de grote verdrukking, als degene die hem nog weerhoudt, nog tegenhoudt, verwijderd is. Nou, wie houdt de antichrist tegen? Dat kan alleen maar de Heilige Geest zijn. De Heilige Geest die houdt hem tegen. Maar die is dan niet meer op de aarde aanwezig. En in wie woont de Heilige Geest? In ons toch? Als je Jezus Christus kent, ben je verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest is dan opgenomen en de gemeente is opgenomen in de hemel. En dan pas kan de antichrist zich openbaren. Aan het einde van de grote verdrukking, die zevenjarige periode, zal de antichrist alle volken met hun legers doen optrekken tegen Israël. Ach, lieve mensen, we kennen dat toch al, dat wij steeds meer in deze wereld gaan ingrijpen en gaan controleren en gaan militaire missies van de Verenigde Naties. Ook deze tijd zie je dat overal ter wereld. Maar straks zal er een militaire missie van de Verenigde Naties optrekken tegen Israël. En dan, zegt Zacharia 14 onder andere, zal de Heer Jezus terugkomen. Nogmaals, maar dan op aarde. En hij zal het opnemen voor zijn volk. En zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. En zijn onwankelbaar 1000-jarig koninkrijk op aarde wordt dan gevestigd. En wij, als je tenminste de Jezus kent, wij zullen erbij zijn. Ik ben er vast van overtuigd. Je kunt het ook lezen in Jesaja 24. En ook dat stukje wil ik graag met u opslaan. En je mag het meelezen, Jesaja 24. Jesaja Jesaja 24, vers 19 tot en met 23. Daarin profeteert de Heere wat er dan staat te gebeuren. Jesaja 24, vers 19. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk. De aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut. Want haar overtreding drukt zwaar op haar. Zij valt en staat niet weer op. En te dien dagen zal het geschieden dat de Heere bezoeking zal brengen over het Heer der hoogte in de hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. En ze zullen bijeengebracht worden zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil. En zij zullen opgesloten worden in een kerker. En na vele dagen zullen zij bezocht worden. Dan zal de blanke maan schaamrood worden en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Heer der Heerscharen zal koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem. En er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudste. De Heer zal de Heer der hoogte, hebben we zojuist gelezen, dat is de Satan, en de koningen van de aarde gevangen nemen. En hij zal zelf koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem. En ik hoop dat u het gelezen hebt, dat het opviel, ten aanschouwen van zijn oudste. Dat is die hele gemeente die dan met de Heer terugkeert op aarde. Die zal daarbij betrokken zijn. En de volken zullen beven, zei Haggai 2 vers 8. En ze zullen met hun kostbaarheden komen. En dan zal de mooiste tempel aller tijden worden gebouwd. En voor Israël breekt een heerlijke tijd aan. In Jeremia 32, we slaan dat niet op, maar daar lezen we, en ik citeer het ook voor u, een stukje uit Jeremia 32, vers 37 tot 40, 42 ongeveer. Ik verzamel hen, zegt de Heer, uit alle landen. Ach, dat zien we toch al gebeuren. Dat is al na de Tweede Wereldoorlog al snel tot stand gekomen. Dat op een wonderlijke wijze, door goddelijk ingrijpen, dat volkje uit de hele wereld verzameld werd. Dat land, wat ze allang eigenlijk uitverdreven waren, verstrooid waren, daar kwamen ze weer terug. En ze kregen dat ook terug. Ja, dat kan alleen maar een God bewerkt hebben. We zien ze terugkomen. En de Heer zegt, ik zal ze niet alleen terugbrengen, verzamelen uit alle landen, naar deze plaats terugbrengen, maar ik zal hen ook veilig doen wonen. En ik zal hen vergoed in dit land planten. Er zijn nog steeds staten, vijandige staten voor Israël, die menen dat ze Israël wel de zee in kunnen drijven, de Joden de zee in kunnen drijven en het land uit kunnen drijven. Maar wie kan de Heer tegenspreken? De Heer zegt, ik zal ze voorgoed in het land planten. En ik zal in hun lot een keer brengen, zegt de Heer. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hen één hart geven en één weg geven, zodat ze mij vrezen al de dagen. Hun en hun kinderen na hen ten goede. Dat zal een heerlijke tijd zijn, lieve mensen. Want dan zal gans Israël de Heer Jezus leren kennen. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Ze zullen allemaal tot bekering komen. Alles wat we vanmorgen hebben gelezen en overdacht wijst erop dat deze profetieën spoedig zullen worden vervuld. Broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden, het is 11:55 op Gods wereldklok. Wij staan vlak voor de terugkomst van de Heer Jezus. Ik ga het jaartal niet noemen, want het mag ook niet, kan ook niet. Maar binnen het raamwerk van wat de Bijbel zegt, staan we vlak voor de terugkomst van Jezus Christus. En misschien worden die andere drie kaarsen niet meer aangestoken. Ja, dat is geen droevig moment hoor. Dat is een blij moment voor ieder die de Heer Jezus kent. Want misschien beleven we vandaag wel de laatste advent. Dat betekent dat de terugkomst van de Heer Jezus om zijn gemeente op te nemen voor de deur staat. En daarom mag ik u vandaag toch ook deze vraag stellen. Bent u en ben jij, zo jong als je bent misschien ook, en nog denkt, ik heb nog alle tijd, misschien is dat ook nog wel zo, maar wie garandeert je dat? Bent u, ben jij erbij als de Heer Jezus vandaag terug zou komen? Weet je dat je voor eeuwig gered bent van Gods oordeel over je zonde door het offer van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha? Ken je de Heer Jezus als je verlosser? Oh, blijf toch niet achter als hij komt. Maar neem hem vandaag, als het nog nooit eerder gebeurd is in je leven. Neem hem vandaag nog aan als jouw redder. Want nog is het tijd. Kom maar naar Golgotha. Amen. Ja, we gaan, voordat we gaan afsluiten met een dankgebed, gaan we eerst nog een lied zingen. En ook straks nog een lied tot besluit. En het lied wat we nu gaan zingen staat in Johannes, Heer 54. De Heer nodigt je vanmorgen. Ik heb het je zojuist ook mogen doorgeven, die nodiging van de Heer. Hij nodigt je vanmorgen uit. Kom tot het feest. Kom, zegt dit lied, o mijn vriend, mijn vriendin, nog is het tijd. Ga binnen, blijf toch niet buiten staan, want voor jou is ook plaats bereid. Hoort Jezus nood u, kom tot het feest. En onder het zingen van dit lied wordt er een tweede collecte gehouden voor het Gebouwenfonds. Thank you. Ja, we mogen nog eenmaal naar de Heere toe gaan deze morgen in dankgebed en ik mag u ook daarin voorgaan. Ja, Heer, we willen u zo danken dat er nog volop plaats is. Dat niet alle plaatsen nog gevuld zijn, Heer. En dat er nog plaats is in het Vaderhuis. O Heer, vanmorgen hebt u ons genodigd om die plaats in te nemen. En misschien zijn er onder ons die plaats nog niet bezaten. Dan willen we vanmorgen, Heer, eenvoudig misschien die plaats innemen. In dankbaarheid u loven en prijzen en dankzeggen dat u ook voor ons alles hebt mogelijk gemaakt door uw sterven aan het kruis voor onze zonden. Oh, we willen vanmorgen nog eenmaal die gelegenheid geven dat je eenvoudig op je plaats, zonder misschien dat het door anderen gezien wordt, maar eenvoudig de Heer Jezus kunt aannemen. En als straks dan de Heer weer terugkomt om zijn gemeente op te nemen, dan is het ook voor jou een plaats. En we willen u daarvoor danken, Heer, dat we die boodschap nog steeds mogen brengen. We willen bidden, Heer, dat we ook als we naar huis gaan en straks een nieuwe week beginnen, dat we daarvan mogen getuigen waar het mogelijk is. In onze omgeving, op ons werk, op school, in onze vriendenkring, de buurt. Telkens als u de gelegenheid geeft dat wij iets mogen vertellen van die grote liefde. Juist in deze tijd voor kerst hebben we daar misschien wel opnieuw gelegenheid voor. En laat het ook zo mogen zijn dat ons getuigenis misschien in woorden kracht wordt bijgezet, omdat mensen het ook zien. Want dat is nog belangrijker, Heer, dat de mensen het gaan zien. We hebben vanmorgen gezien, Heer, dat er soms zoveel zwakte is, ook in uw gemeente, ook in ons midden, in ons eigen leven misschien. En we willen dat ook bij u brengen. En we willen het beleiden, Heer, dat we misschien wel door de zonde in ons leven, door de oppervlakkigheid en de lauwheid, ja, eigenlijk wat we bezitten, dat geweldige geschenk, die grote blijdschap, die genade, dat we die eigenlijk niet uitdragen. En daarom willen we bidden, Heer, dat we alles mogen opruimen wat tussen u en ons in staat en vandaag een nieuw begin mogen maken. En wilt u maken, Heer, dat ook van deze plaatselijke gemeente, dit deel van uw plaatselijke gemeente, een getuigenis uit mag gaan, wat velen mag opvallen, wat velen mogen horen en zien. Heer, help ons daarbij, want zonder u kunnen wij niets. Dit alles vragen wij in Jezus' naam. Amen. We zijn gekomen aan het eind van dit samen zijn en we mogen, ja, met blijdschap eigenlijk ons oog naar boven richten. Want ons pad, als je Jezus Christus kent, gaat niet de diepte in, maar gaat naar boven. Opwaarts gaat ons pad naar boven, naar het hemelshuis. En al gaat je pad misschien door een donker dal, een donkere vallei, zegt het lied, dan mag je weten, Jezus is ook bij mij en hij zorgt voor mij. Ik kan dat uit mijn persoonlijke leven zeggen. Op moeilijke momenten heb ik me daar aan vastgeklampt. En Jezus was er altijd. Hij zorgt onder alle omstandigheden voor jou. Laat dat tot bemoediging en troost zijn. Opwaarts gaat ons pad naar boven. En na het tweede couplet wil ik vragen of we allemaal willen gaan staan voor de Heer om zijn zegen in ontvangst te nemen. En dan zingen we na zijn zegen het derde en laatste couplet. Thank you. Nou, we mogen opstaan voor de heren. En we gaan straks naar ons aardse huis, zolang de Heer nog niet terugkomt. Maar we zien uit naar het moment dat we naar ons hemelshuis gaan. Maar vandaag mogen we ook naar huis gaan met zijn zegen. Ja, de Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. En lieve mensen, de Heer belooft ons, als je deze zegen van mij ontvangt, ik zal jou zegenen. En ieder die dat met mij gelooft, zeggen met mij, amen. Amen.